Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 46 en daarvan het eerste vers. God is een toevlucht voor de zijnen. 46, het eerste vers, en we doen dat zachtjes en ingetogen. Aan u zal worden voorgelezen uit de profetie van Joël en daarvan het derde hoofdstuk, Joël 3. Eerst echter doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. Na de geloofsbelijdenis zingen we Psalm 48, het laatste vers, want deze God is onze God, spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, aller zienlijke en onzienlijke dingen, en in één Heere Jezus Christus, den enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader, voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel, en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de Maagd Maria, en een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de Schriften, en opgevaren is ten hemel, zit de rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt, die van den Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Lezen nu Joël 3. Want zie, in die dagen en te dien tijden, als ik de gevangenis van Juda en Jeruzalem zal wenden, dan zal ik alle heidenen vergaderen en zal hen afvoeren in het dal van Jozefat. En ik zal met hen al daar richten vanwege mijn volk en mijn erfdeel. Mijn erfdeel Israël, dat ze onder de heidenen hebben verstrooid en mijn land gedeeld. En hebben het lot over mijn volk geworpen. En een knechtje gegeven om een hoer. En een meisje verkocht om wijn. Dat zij mochten drinken. En ook, wat hebt gij met mij te doen, gij Tyrus en Sidon? En alle grenzen van Palestina? Zoudt gij mij een vergelding wedergeven? Maar zo gij mij wilt vergelden, lichtelijk, haastelijk zal ik uw vergelding op uw hoofd wederbrengen. Omdat gij mijn zilver en mijn goud hebt weggenomen en hebt mijn beste kleinodiën in uw tempels gebracht. En gij hebt de kinderen van Juda en de kinderen van Jeruzalem verkocht aan de kinderen der Grieken, opdat gij hen ver van hun landpalen mocht brengen. Zie, ik zal hen opwekken uit de plaats waarin gij hen hebt verkocht, en ik zal uw vergelding wederbrengen op uw hoofd. En ik zal uw zonen en uw dochters verkopen in de hand der kinderen van Juda, die hen verkopen zullen aan die van Scheba, aan een vergelegen volk, want de Heer heeft het gesproken. Roep dit uit onder de heidenen, heiligt een krijg, wek de helden op, laat naderen, laat optrekken alle krijgslieden. Slaat uw spaden tot zwaarden. En uw sikkels tot spiezen, de zwakken zeggen, ik ben een held. Rot te hoop en komt aan, alle gij volken van rondom, en vergadert u. O Heere, doe uw helden derwaarts nederdalen. De heidenen die zullen zich opmaken en optrekken naar het dal van Jozefat. Maar al daar zal ik zitten om te richten alle heidenen van rondom. Sla de sikkel aan. Want de oogst is rijp geworden, komt aan, daalt heen en af. Want de pers is vol en de perskuipen lopen over, want hun liederboosheid is groot. Menigten in het dal van de dorswagens. Want de dag des Heren is nabij het dal des dorswagens. De zon en maan zijn zwart geworden en de sterren hebben haar glans ingetrokken. De Heren zal uit Sion brullen. En uit Jeruzalem zijn stem geven, dat hemel en aarde beven zullen. Maar de Heere zal de toevlucht zijn volks en de sterkte der kinderen Israël zijn. En gijlieden zult weten dat ik de Heere uw God ben, wonende op Sion, de berg mijner heiligheid. En Jeruzalem zal een heiligheid zijn, en vreemden zullen niet meer haar doorgaan. En er zal tien dagen geschieden dat de bergen van zoete wijn zullen druipen, en de heuvelen van melk vlieten, en alle stromen van Juda vol van water gaan. En er zal een fontein uit het huis des Heren uitgaan, en zal het dal van Sittim bewateren. Egypte zal tot verwoesting worden, en Edom zal worden tot een woeste wildernis, om het geweld gedaan aan de kinderen van Juda, in welker land zij onschuldig bloed vergoten hebben. Maar Juda zal blijven in eeuwigheid, en Jeruzalem van geslacht tot geslacht. En ik zal hun liederbloed reinigen, dat ik niet gereinigd had. En de Heere zal wonen in Sion.
Hier in dit kerkgebouw of thuis, als u via de livestream of anderszins meeluistert. We willen vanavond stilstaan bij Joël 3 en we lezen u daarvan het 16e vers, het tweede gedeelte, waar Gods woord al dus luidt. Maar de Heere zal de toevlucht zijn volks en de sterkte der kinderen Israëls zijn. We beluisteren hier een heilsbelofte. Een heilsbelofte, maar de Heere zal de toevlucht zijn volks en de sterkte van de kinderen Israël zijn. Gods belofte van heil. En dan letten we heel eenvoudig op drie dingen. In de eerste plaats, die belofte is nodig. In de tweede plaats, die belofte heeft inhoud. En in de derde plaats, die belofte heeft een zegen. Dus het gaat over een heilsbelofte, die is nodig, want er staat maar. En dat is een tegenstelling. In de tweede plaats, die belofte heeft een inhoud, toevlucht en sterkte. En tenslotte, die belofte heeft ook een zegen, want we lezen in vers 17. En gij lieden zult weten dat ik de Heere, uw God ben. En wat daar verder volgt. Gemeente, we zijn vanavond samengekomen, vakantiegangers, en we luisteren mee bij de livestream of thuis bij de computer. En dan leven we natuurlijk al een maand of wat in toch wel hele opmerkelijke tijden. 11 maart kwamen we nog samen op de biddag en hebben we nog geluisterd naar het woord van God als gemeente en mochten we samenkomen. En daarna bleek dat die coronavirus doordrong ook in onze samenleving en was het nodig dat we eerst met 100 mensen en later met een hele minimale bezetting samenkwamen en tenslotte mogen we nu langzamerhand weer met wat meer mensen naar de kerk. En dan zijn dat hele opmerkelijke tijden. Dan zijn dat dingen ook die ons veel te denken geven. En als er dan zulke dingen gebeuren, dan kijken we natuurlijk naar elkaar. En dat mag natuurlijk wel, en dat is ook nuttig. Een man praat met zijn vrouw en een vrouw praat met haar man. En ouders praten met hun kinderen. En we praten er zo met elkaar een beetje over wat is er nou aan de hand en wat is het opmerkelijk. En misschien heb u een zaak en die loopt terug. Of misschien heb u geen werk of wel werk. Ik weet het allemaal niet, maar er staat een heleboel op wankelen. En dat geeft natuurlijk een boel zorg. En dan gaan we natuurlijk met elkaar erop praten. Je kunt ook naar jezelf kijken. En dan denk je, ik red het nog wel en zo. En we hopen maar dat het gauw weer over is. En dan kunnen we weer de oude patronen vervolgen. En niet dat ik daar tegen ben, maar het zou toch wel heel erg jammer zijn als we dan wel wat hebben gehoord, maar niet goed bijvoorbeeld naar God hebben geluisterd. Dat is helaas wel vaak de praktijk. We horen wat, maar we luisteren amper. Dat kan in de kerk zo zijn, dat kan ook met elkaar zo zijn. Komt nogal eens voor dat je ergens gaat preken door de week, en dan vraag je in de broed, waar heeft de dominee van de week of zondag over gepreekt? En dan geeft het toch voor een heleboel mensen wel een heleboel denkwerk om dat nog weer eens even naar boven te halen. Kennelijk niet veel mee gedaan met dat woord. Ik hoop dat dat dan vanavond voor u allemaal anders is. Maar de Heere zal de toevlucht van zijn volk zijn. En dat je hem nooit meer vergeet. Toen, op zondagavond in Nunspeet, kwam er een woord van Gods wegen. Kijk, in die moeilijke omstandigheden is het natuurlijk begrijpelijk dat we kijken naar elkaar en dat we kijken op onszelf. En dat we ook nadenken over de toekomst. Hoe zal die eruit zien voor onze kinderen, voor mijn bedrijf, voor onze scholen? Voor onze kerken, houden we dit jaar is het over of is het nog volgend jaar dat we weer gewoon op de normale manier kunnen samenkomen? Niemand die het weet. Ja, God in de hemel. Trouwens, daar moet u even over nadenken. Hè? Dit gebeurt allemaal omdat God dat van eeuwigheid zo heeft bepaald. God is nooit de oorzaak van de zonde, maar God bepaalt wel alles. Dus dat wij nu in deze omstandigheden zitten, dat gaat helemaal niet buiten Gods raad om. En nu zijn we allemaal verantwoordelijk, dat weet ik. En we moeten ons ook houden aan de regels van de overheid. Maar we hoeven niet in paniek te raken. Want er is één die regeert. Dat is God. En die bepaalt dit. Die wil ook wat zeggen. Nou, niet zozeer naar de wereld, maar ook naar zijn kerk. Naar ons, naar mij. Hoe zijn wij bezig? Wat hebben we nu in al die tijd, in al die achterliggende jaren gedaan? Wat hebben we gedaan? Wat hebben we met dat woord van God gedaan? En dan nog iets, hè. En dat ik dan terugga in de geschiedenis, bijvoorbeeld naar de 16e, 17e eeuw, dat je om de 10 jaar bijvoorbeeld in een stad als Leiden een pestepidemie. En dat was vele malen erger dan het coronavirus, want dan stierf bijvoorbeeld 10% van de bevolking. Ik weet niet hoeveel mensen er in Nunspeet wonen, maar stel u eens voor dat in één jaar tijd 10% van de mensen in Nunspeet overlijdt. In Amersfoort zou dat betekenen dat er per jaar zo'n 15.000 mensen sterven. En dat gebeurt om de 10 jaar. Leiden. En als we helemaal teruggaan naar de tijd van het Nieuwe Testament, daar waren nog veel meer erge ziekten. Pestepidemieën en in de 19e cholera-epidemieën. En er kon wel een kwart van de bevolking overlijden. Dus in de geschiedenis zien we dit wel meer, dat er hele aangrijpende, ernstige perioden zijn. Ook voor de kerk. En wat deden die mensen dan in de vroege kerk, bijvoorbeeld de kerk van Polycarpus, de kerk van Ignatius enzovoorts? Wat zeiden die mensen tegen elkaar? Tuurlijk hebben ze ook met elkaar gepraat. Tuurlijk hebben ze ook nagedacht voor zichzelf en voor hun gezin. Maar ook mensen met kinderen. En dat je kinderen naar het graf brengt en kinderen ziet sterven, je man ziet sterven, je vrouw ziet sterven. Allemaal hele aangrijpende dingen. En wat zei men dan? Ik noem het maar even in het Latijn, sur sum corda. Dat betekent omhoog de harten. Wat zijn die met elkaar? Wat heeft God hiermee te zeggen? Naar God in zijn raad en God in zijn welba, omhoog de harten. De vervolgingen uitbraken, die pestepidemieën er waren, omhoog de harten. En dat doe je door bidden, door mediteren, zeg nu, door aanvechting. En dat we dat op God gerichte leven mogen kennen. Want dat is het leven. En dan gebruikt de Heer al die dingen, hè, om zijn kerk en om zijn volk aan zichzelf te verbinden. Ik was van de week ergens bij Luther. Luther die gebruikte wel eens krasse taal. Soms denk je ook wel eens, Luther, ga je nou niet te ver. En Luther zegt, God hebt de engelen. En die gebruikt natuurlijk als gedienstige geest. En dat staat in de Bijbel. Maar God gebruikt ook de duivel. En soms is de duivel nog meer effectief dan de engelen. Hoezo? Nou, zegt Luther, als de duivel me dan weer wat wijs maakt en me op de nek zit, dan kan ik geen kant meer op dan alleen God. Hoe is dat, hè? Dat Luther die zoveel aanvechtingen met de duivel ziet, iedere keer, nou niet iedere keer, maar toch regelmatig zijn toevlucht nam tot de levende God. Moet u ook doen. Moet u ook doen in uw gebed. Jongens, jullie ook, jullie kinderen, jullie ook, hè. Vanavond thuis weer hebben we de Bijbel gehoord. Nou is het nodig dat dat ook in mijn hart komt. Wil u dat mij ook leren? Alsjeblieft, alsjeblieft. Gewoon aanhouden, hè. Je knieën buigen, zeg, Heer, ik wil bekeerd worden, wil u dat alsjeblieft doen? U bent in de hemel, God in de hemel, omhoog die harten. En dan gaat het goed, hoor. Zeker. Ja, dan kunnen wij dat wel niet bekijken, dan hoeven we er ook allemaal niet een heel programma op te zetten. Dan gaat het goed. Want de Heer regeert, we zingen het toch. Psalm 93, de Heer regeert, hij zal zijn hoogheid tonen. Ga goed met de kerk. Ga goed met ons leven. Ja, niet dat we alles begrijpen. Niet dat we alles kunnen beredeneren. Maar mijn raad zal bestaan. Ik zal al mijn welbehagen. En wat doet dan God? Wat komt er nou uit de hemel? Wat zegt de Heer dan hier bij Joël en in de Bijbel? Nou, God is de belovende God. Want we lezen in vers 16. Kijk maar eventjes. Maar de Heer zal dus toevlucht van zijn volk zijn. En dan lezen we dat nog wel een paar keer in dit hoofdstuk. We lezen dat bijvoorbeeld ook aan het slot. En ik, vers 21, en ik zal hun liederbloed reinigen. En dan kom je heel vaak tegen, ook al in die korte profetie van Joël, iedere keer die belofte, die heilsbelofte. Dus wij heffen onze harten naar omhoog en we horen naar die grote God met belofte, met zijn woord spreken. Ik zal. Nou, het God al begonnen in Genesis 3, vers 15, dat weet u wel, hè. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouwen, tussen uw zaad en tussen haar. En God laat die belofte horen in deze gevallen wereld. Zegt niet dat die belofte voor iedereen bestemd zijn, maar God laat ze wel horen, ze klinken. En u hoort er vanavond ook naar. U luistert ernaar. En ik hoop dat u dat ook goed onthoudt. Want in het Oude Testament komen we voortdurend de beloofde middelaar tegen. De beloofde zaligmaker. En in het Nieuwe Testament horen we voortdurend over de gekomen zaligmaker. En dat is het evangelie. Dat is de boodschap van redding door de beloofde en door de gekomen zaligmaker. En dat is de enige goede en degelijke heilsboodschap in deze wereld. God was in Christus, zegt Paulus, de wereld met zichzelf verzoende. Vindt u dat nu ook een voorrecht dat u daar vanavond nog hier thuis en hier in de kerk naar mag luisteren? Kun je dat wonder ook wel eens niet op
dat nou die grote God in het jaar 2020 zegt, nou neem ik hier vanavond de moeite in Nunspeet om nog eens achter wat die 500 van die mensen in de kerkgebouwen, die luisteren bij de kerk, om dat nog eens achteraan te gaan. En die mensen wat te zeggen. Want u moet natuurlijk niet vergeten dat de Heer Jezus heeft gezegd tegen de discipelen, die u hoort, die hoort mij, en die u verwerpt, die verwerpt mij. Hoe laat God zijn stem horen? Nou, daar gebruikt hij predikers voor. En als die predikers nou naar dat woord preken, dan hoort u dus de stem van God zelf. Niet als ze dingen verzinnen die ze zelf bedenken, maar als ze het woord van God laten horen, laten klinken, dan wandelt dus de zaligmaker, dan wandelt God in uw midden. En dan hoort u thuis die stem van de levende God, vanuit zijn woord, in uw midden. Ja, zegt u, maar komt niet in mijn hart. Nou, dat ligt dan aan u. Want u hebt dan wel een nieuw hart nodig, hè? Dat is dan dat biddende leven. Heer, hij maakt me uw wegen. Maar God die laat zijn stem horen. Moet u niet vergeten. En dan zien we hier in Joël 3 een belovende God. En welke tijd, in welke omstandigheden laat God dan die stem van zichzelf horen? Nou, die profetie van Joël, die is uitgesproken waarschijnlijk, de verklaring die verschillende dat over zo'n 26 eeuwen geleden. Dus dan zijn we nog voor de komst van de Heer Jezus. En het is ongeveer in de tijd van de Babylonische ballingschap, ongeveer net ervoor, waarschijnlijk. Het is niet helemaal zeker, want de verklaring verschillen daar ook een beetje over. Maar goed, dat is ongeveer die tijd. Het was ook een hele roerige tijd, want in het begin, die eerste twee hoofdstukken van Joël, dat gaat over een enorm groot probleem. Dat gaat over een soort natuurramp in het gebied van Israël. Wat was er aan de hand? Nou, er was een sprinkhanenplaag. Die sprinkhanenplaag, dat kunnen we lezen in Joël 1. En dan lezen we bijvoorbeeld in vers 4 wat de rups heeft overgelaten, heeft de sprinkhaan afgegeten. En wat de sprinkhaan heeft overgelaten, heeft de kever afgegeten. En wat de kever heeft overgelaten, dat heeft de kruidworm afgegeten. En dan denkt u misschien, nou ja, zo'n sprinkhaan, dat is zo'n beestje. En dat, ja, zo'n team van die sprinkhanen, die daar hebben we ook niet veel last van. Ja, maar dat is natuurlijk niet de werkelijkheid. Zo'n sprinkhanenplaag was zelfs vandaag nog in onze eeuw. En in onze tijd is dat nog het is een ramp die zich voltrekt. Wat is het dan nou? Die dingen, die beesten, die komen met miljarden tegelijk. Die worden aangevoerd met de wind. En opeens komen daar miljarden van die sprinkhanen. Die vallen zo op een land neer. En wat gebeurt er dan? Dan is het net alsof er een atoombom is ontploft. Dat is eigenlijk de vergelijking. Hè? U weet wel, in Hiroshima, daar is een atoombom ontploft. En toen was die bom ontploft. En toen was het één grote wildernis. Nou, dat was zo'n sprinkhanenplaag. Dus opeens begint daar een wind te waaien. En komen daar met miljarden tegelijk die sprinkhanen. En die vallen dan neer op dat land. En die vreten alles op. De wijngaarden. Die vreten de velden op. Die vreten het koren op. Die vreten de huizen op. Alles gaat eraan. En dan van het een op het andere ogenblik. Dus daar voltrok zich in Israël in de tijd van Joël een complete ramp. En die ramp, dat bracht ook honger mee en dat bracht ziekte met zich mee. En dat bracht armoede met zich mee en dat bracht verwarring met zich mee door die sprinkhanen. Ik heb ook wel eens gehoord van de plagen in Egypte, dat was ook zo'n sprinkhanenplaag. Nou, daar was men heel benauwd van. En in die tijd dat God Joël preken. Gods boodschap, hè, dat God dat doet als een oordeel, als een straf, maar dat de Heer ook de weg wijst. En dan horen we in het slot van Joël 2 over de leraar ter gerechtigheid, Christus, een messiaanse profetie, en de uitstorting van de Heilige Geest. En dan mag Joël in de nood en in die enorme toestand van zijn tijd profeteren wat God zal doen. Zijn Messias zenden. En de Heilige Geest uitstort. En later komt Petrus op de Pinksterdag op terug. En dan komen we bij het derde hoofdstuk. En wat is daar nou aan de hand? Nou, dan verandert het beeld wat. En nu zitten we ongeveer in het jaar 600 voor Christus. En u weet wel, een jaar of 15 later wordt dan Jeruzalem verwoest. De tempel verwoest. Jeruzalem verbrand. De offers houden op. En dan gaan de Babyloniërs Jeruzalem innemen. Een straf op de zonde. En dat is eigenlijk wat dit hoofdstuk beschrijft. Dat Israël in gevangenis is. We kunnen dat ook lezen aan het begin van dit hoofdstuk. Want dan zien we bijvoorbeeld in vers 1, want zie in die dagen en te die tijd zal ik de gevangenis van Juda en Jeruzalem wenden. Dus Juda, twee stammenrijk. En Jeruzalem, de plek waar dus de tempel stond en waar de ware dienst van God was. De offers werden gebracht, waar de priesters waren, waar alles dus getuigde van de komende Messias, waarvan we zojuist hebben gezongen, waar die offers werden gebracht en die ware offers, een verbroken hart en een verslagen geest, daar wordt dus verwoest. De hele tempeldienst. En dat was voor de vrome Joden in die tijd natuurlijk buitengewoon aangrijpend. Het zou ongeveer hetzelfde zijn als corona, dat de kerk dicht gaat en we ook niet meer bij elkaar mogen wonen. Dicht die kerk in Nunspeet, dicht die kerk in Amersfoort, stoppen er maar mee. Zo ongeveer. Nou, dat geeft natuurlijk een geweldige ontreddering. Althans bij de vromen. En zou er nog wel ooit een Messias komen? Zou Gods belofte eigenlijk teniet gaan worden? Want het is heel aangrijpend als die tempel wordt en die Babyloniërs die komen en Nebukadnezar die steekt de brand erin. En dan gaat wel die tempel. Het is een schok geweest voor die Israëlieten in die tijd. En ze zien dat als het ware aankomen. Joël weet dat dit zou gebeuren. Net zoals ooit de tabernakel door de ark door de Filistijnen was genomen. En die Israëlieten waren ook zo trots op hun tempel. Want die zeiden, de Heer een tempel, de Heer een tempel. Jeremia, stop aan mijn preken, jongen. Want... dat gaat nooit gebeuren. Maar God is wel verplicht om zich aan die tempel te houden. Nebukadnezar heeft de tempel verwoest. Het is heel erg donker. En in die periode, zegt de Heere, maar de Heere zal de toevlucht van zijn volk wezen. En dan gaan we in onze eerste dag eens in de positie stilstaan bij de noodzaak van die heilsbelofte. Dat God uit de hemel bij monden van de profeet die belofte laat klinken. Waarom is dat dan nodig? Ik heb net al genoemd, dat volk dat bevindt zich in de gevangenis. En dat wordt, als we dit hoofdstuk lezen, omringd door vijanden. Kijkt u maar even in dit hoofdstuk. Vers 14, menigten in het dal des dorstwagens. En het zijn menigten, enfin, u ziet die Babylonisch optrekken, u ziet die omliggende volkeren mee optrekken. Om één ding te doen, en dat is wat van God is, de verwoestende stuk te maken. Want Nebukadnezar trok zich van de God van Israël niks aan. En die Assyrische veroveraars evenmin. Denk maar aan Sanherib en Rabsaqeë. Hoe ze een eeuw voor deze tijd hebben geschreeuwd en gebrand voor de poorten van Jeruzalem. De wereld trekt zich van de God van Israël niks aan. Maar goed, de wereld weet ook niet beter, hè? En dan zie je dat volk van Israël wordt omringd door vijanden. Door mensen die het hebben gemunt om alles wat naar God vraagt en wat naar God zoekt te verwoesten, stuk te maken en uit te roeien. Misschien zegt het is vandaag de dag niet veel anders. Dat zou kunnen. Hoewel we hebben natuurlijk nog een zekere vrijheid. En we leven dan wel in een seculier land, in een niet-christelijk land. Maar we worden nog in zekere zin wat getolereerd. Dat is zo. En daar mogen we dankbaar gebruik van maken. En daar kunnen we niet dankbaar genoeg voor zijn. Dat we nog de vrijheid hebben. Alhoewel het natuurlijk wel een bedreigde vrijheid is. Maar laten we niet te veel over de wereld gaan, want voor je het weet, dan zijn we daar druk mee bezig en dan vergeten we onszelf. Heb u dat ook in uw gezin en in uw omgeving, dat u iedere keer weer die machten van dat kwaad tegenkomt, want dat is de vijand, machten van het kwaad. Misschien in uw kinderen, misschien ook wel in uw eigen hart. En dat we omringd worden door die driehoofdige vijand. En dat is dan in de eerste plaats de wereld. Want de wereld is niet alleen buiten ons. De wereld zit ook in ons. En wat moeten we daar nou aan doen? Als je jongen niet meer mee naar de kerk wil. Als je je familie aankijkt of je uit een vreemd land komt. En als je ook merkt bijvoorbeeld in je huwelijk of in je familieverbanden of bij je collega. Waar ben jij zondag naartoe geweest? Oh, ik zat zondag in de kerk met dit weer. Is toch veel fijner om op het strand of naar de zwembad te gaan of naar de tennisbaan. Daar kun je heel veel fijn ontspannen enzovoort meer. Ben jij nog bij die mensen die in de kerk... Leef je soms in de 17e eeuw of iets dergelijks. Misschien heb je dat wel, hè? Als je timmerman bent tegenwoordig of metselaar, dat is niet makkelijk. Want van de vroege ochtend tot de late avond, dan staat die radio aan, 538, en dan gaat dat gejengel en dat... Ja, dat is de wereld. In de Albert Heijn hoor je tegenwoordig ook de een. Je loopt erin en het gedrens van de muziek, dat komt je tegemoet. Alsof je erom gevraagd hebt. Muziek, kom je heen, op je werk, met je collega's. Zijn er mensen die wel eens moedeloos ervan worden en blij zijn als een poosje vakantie hebt? En ik denk, hoe moet dat maar toch verder? Met mezelf en mijn kinderen. Maar de Heer is al de toevlucht van zijn volk zijn. Niet vergeten hoor, dit staat echt in de Bijbel. 26 eeuwen geleden, ook vandaag. Surzum corda, omhoog die harten. Want de Heer heeft zijn volk een machtig wapen gegeven. En dat wapen is niet dat we eens te flink op losslaan en zo. Dat wapen en biddende handen, gevouwen handen. Daar heeft de duivel een hekel aan. En daar kan hij niet tegenop. Moet veel gebruiken hoor. Op je werk, onder de tafel. Als je even een rondje loopt, veel je handen vouwen. En dan wil God wel eens verrassend dingen doen die wij nooit hadden gedacht. Vijanden. Tweede plaats. Een hoofdstuk nou rustig doorleen, dat derde hoofdstuk uit Joël, 26 eeuwen geleden. Dan lees ik bijvoorbeeld in het derde vers. En ze hebben het lot over mijn volk geworpen en een knechtje gegeven om een hoer en een meisje verkocht om wijn dat zij die mochten drinken. Wat staat daar? Nou, daar staat... Als we dat nou gewoon even naar de kern toe brengen. Daar staat dat ze die kinderen van Israël, dus die besneden jongetjes en die meisjes, die namen ze, die roofden ze. En die brachten ze dan naar de slavenmarkt in Babel of Assyrië of waar dan ook. En dan werden die kinderen verkocht. We zouden vandaag de dag zeggen voor €200. Je hebt hier een slavinnetje nog heen, een €300, €400. En zo werden die kinderen bij opbod verkocht. Slavernij. En dan ging men met dat geld wat men daarvoor beurde, kijk maar in vers 3, dan deed men om een hoer. Daar kocht men diensten van de hoeren voor. Dat staat er gewoon. En in de tweede plaats staat er dat men daar wijn verkocht om zich te bedrinken. Nou, dat is, dat moet ik wel zo lezen. Het staat er echt in de Bijbel. Dus als het in de Bijbel, dan lees je in de Bijbel en dan lees je dingen. En als je dan goed doorleest en denk je, wat staat er eigenlijk? Het is verschrikkelijk. Ja. En als we zo eens kijken, stel je hebt een gezinnetje. Vader, moeder, 3, 4 kinderen. 5 of 7. En dan komt er zo'n Babylonische soldaat, die steekt uw huis in brand. En zit die kinderen hier ermee. En neemt die mee. En die worden op de slavenmarkt verkocht. Ziet ze nooit meer terug. Wat is dat, een toonbeeld van zwakte. Ja, zwakte. En dan kom je het hele hoofdstuk kom je dat tegen. Dat volk van Israël, die mensen dus, die besneden mensen, die mensen die God uit Egypte heeft verlost, die daar wonen in het huidige Israël, daar bij de Middellandse Zee. Een toonbeeld van zwakte. Ze kunnen nog niet één Babylonische soldaat als het ware tegenstaan. En de Babylonisch heerst en dat volk, dat is een heel zwak volk. Nergens toe is dat. Is dat ook niet een belangrijke gedachte? Gemeente, we kunnen natuurlijk wel flink doen en wel een beetje dingen zeggen zo tegen elkaar. We hebben nog nooit last gehad van de duivel. We hebben nooit ondergelegen. Nou, Luther wel hoor. De duivel zit regelmatig in zijn nek. En Luther die zegt zelfs een van de wezenlijke kenmerken van het geloof, van dus de geloof van de kinderen Gods, dat zijn 3 dingen, zegt Luther, een kind van God kun je aan 3 dingen kennen. 1, meditatie, 2, gebed en 3 is aanvechting. Je hebt een permanente worsteling met de Satan en met de duivel en met zichzelf. Heb u dat ook? Ook op vakantie. Ik was s'nachts ook wel eens wakker. En als je nadenkt over de eeuwigheid, over de ontmoeting met God, en dan maakt de duivel is voor ook van alles wijs. En je kinderen kijkt en naar de toekomst kijkt, en in de coronatijd, we komen er nooit doorheen, je zaak zal maar op springen staan. En komen dan ook van die hele boze gedachten naar boven. Waarom doet God dit? En hebben we dan ook wel, bestaat God eigenlijk wel? En hoe kan het dat altijd de wereld dit doet? En dat mij dit allemaal overkomt? Herkent u die stem van de vrouw van Job? Zegen God en sterf. Allemaal realiteiten in de Bijbel, hè? Ook nog realiteiten vandaag. Dat is dan dat sursum corda. Dat is die stem van boven. Maar de Heere zal de toevlucht van zijn volk wezen. Omhoog die hart. Als we zien op de vijanden. Als we letten op de eigen zwakheden. Omhoog die harten. En dan nog iets. Want ik zei net dat het is uitgesproken ongeveer 600 voor Christus, 26 eeuwen geleden. Dat is lang geleden, hè. Jongen, dat is 2600 jaar geleden. Toen gebeurde dit. Toen heeft God dit bekendgemaakt. Toen heeft God dit gesproken. Toen werden die Israëlieten naar Babel gevoerd. Met de tempel verbrand. En dan zie je die toekomst voor je en dan denk je, ja, maar dat komt nou nooit meer goed. Komt nooit meer goed. Menigte, menigte. Dat komt nooit meer goed. Zo donker, zo donker. Misschien heb je dat ook wel. Vind je dat een jongen in de kerk, dat komt nooit meer goed bij mij. Ik heb het zo verknoeid in mijn leven. Of een man, of een vader, of een ouder iemand, of luistert u mee. Komt nooit meer goed bij mij. Dat kan, hè? Dat kan. En het is helemaal nog niet zo slecht als we dat eens een beetje beleven. Dat wij het nou nooit meer goed kunnen maken, hè? Omdat we Adams kinderen zijn en dat we dus in een hopeloze situatie verkeren. Weet u wat nou zo naar is, ook in de kerk, ook van dominees, dus ook van mij, dat we vaak nog zo goed verder kunnen. En dat we het zo goed weten, dat we het zo keurig allemaal op de rit hebben, dan doen we dit en dan doen we dat. En dat het nou nooit eens een keer hopeloos, reddeloos, radeloos en hopeloos is. Ik geloof eerlijk gezegd dat de Heere zich daarboven bedroeft dat we het zo goed nog kunnen. Heb u nu ook dat u het niet meer kan, dat u zo diepe nacht zit te kijken. Dat alles u in handen valt. Dat kan ook bij de geloven, ook bij Gods kinderen, want dat kunt u, misschien hebt u wel wat genoten van de Heer, misschien ook in het verleden wel eens iets ontvangen, misschien ook wel eens een positieve avondmaal gehouden met de Heer en oh, zoveel mooie dingen gekregen. En nu, waar is God op wie gebouwd het? En in uw zaak vertrouwd het. Je zult maar met Job bij het graf staan van 10 kinderen, hè? Nou, daar zit de duivel er wel bij. En dan wordt de toekomst tik en tik zwart. En dan kun je geen kant meer op. Nee. Maar de Heere zal de toevlucht van zijn volk wezen. Kijk, dat is nou die heerlijke weg die de Heere gaat, hè? Met al zijn kerken, met heel zijn kinderen. Zijn beloften die gaan schitteren. Niet zomaar in het algemeen, maar in de nacht van het leven. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen daar ik hem verwacht. Heeft Paulus geleerd in de gevangenis van Filippi. Dat heeft Mozes geleerd toen hij met het volk van Israël voor de Rode Zee stond. En ook geen kant meer op kon. En ik geloof eerlijk gezegd dat de Heer dat nog vandaag elke keer weer opnieuw leert. Ook aan dominees, ook aan ouderlingen, ook aan diaken, ook aan zijn volk en aan zijn kinderen. Dat leert de Heer nou voortdurend. Uit u geen goed meer in de eeuwigheid. Komt bij God vandaan. En dan niet als dogmatisch, dat is natuurlijk ook waar, en dogmatiek, dat is natuurlijk ook waar, maar al doorleef de werkelijkheid. Snappen jullie dat ook, jongens en meisjes? Dat er veel vijanden zijn. je hopeloze stakkers tegenkomt. En dat wij het alleen maar kunnen verknoeien, ook voor de toekomst. En waar moet het dan vandaan komen? Maar de Heere zal de toevlucht van zijn volk zijn. Zullen we daar nou eens in onze tweede gedachte een poosje bij stilgestaan, wat dat nu betekent en wat dat nu precies inhoudt. Die grote heilsbelofte die God hier geeft. Er staan een heleboel in de Bijbel. En als je van de week nog eens tijd hebt, begin gewoon in Genesis en zoek nou eens al die heilsbeloften naar. Het zijn er honderden, het zijn er duizenden. Echt waar. Belofte na belofte komt het. Ook bedreigingen trouwens. Hoe ook tegen in de Bijbel. Belofte wordt wel eens veel over geschreven. Er wordt nagedacht, dus ook goed om daarover na te denken. Over bedreigingen wordt een stuk minder geschreven. Maar die zijn natuurlijk wel even ernstig. Ik zal hen voor mijn ogen wegdoen. Dat is ook in de Bijbel. God de Babyloniërs zal straffen. Het is een bedreiging. En die mijn kinderen niet in mijn wegen wandelen. Gewis, dan mogen ze voor mij vrezen. Dat is allemaal in de Bijbel. Bedreigingen. Die staan in de Bijbel om ons te waarschuwen. Die staan in de Bijbel om ons tot bezinning te brengen. Die staan in de Bijbel om ons terug te brengen. Om ons terug te brengen bij die God. Dat we redding nodig hebben. Maar die staan in belofte. En dan staat er in de Bijbel, maar de Heere zal de toevlucht van zijn volk zijn en de sterkte van de kinderen Israëls. En in die belofte daar wordt als het ware dat heil, dat krijgt handen en voeten. God zegt het, hij belooft het, zoals God dat ook belooft in Genesis 3 vers 5, zoals God dat ook belooft in Ezekiel 36, ik zal u een nieuw hart geven, zoals God dat ook belooft hier in Joël 3, je kunt het optellen hoe vaak dat dan niet gehoord wordt, en iedere keer opnieuw herhaalt God in die moeilijkheden, in die zorg, die beloften God, die huizen, ook in het tweede hoofdstuk, de leraar per gerechtigheid, de geest die wordt uit, allemaal beloften. En wat is dan de inhoud, wat is dan precies... Ja, hoe zien die beloften eruit? Hoe is nou die heilsboodschap van God? Zullen we daar eens in de tweede gedachte bij stilstaan? En weet u wat dan in de eerste plaats opvalt? Als je dat 16e vers nou leest, maar de Heere. U ziet wel, Heere met hoofdletters. En er staat ook in vers 16 in het begin. En de Heere zal uit Sion brullen tegen de vijanden, en brullen. En er zal de toevlucht van zijn volk zijn. Maar de Heere, waar komt nou die heilsbelofte vandaan? Heeft de profeet Joël dat bedacht? Heeft de profeet Joël dat misschien van Jesaja gehoord? Of heeft hij dat zelf bedacht? Of hebben andere mensen hem dat aangereikt? Nee. Maar de Heere staat er in de Bijbel. En met Heere wordt Gods grote verbondsnaam bedoeld. De ik zal zijn die ik zijn zal. Exodus 3. Daar maakt de Heere zich op deze manier bekend. Dit is dus Gods grootste naam. En met dat woord Heere. Maar de Heere wil God eigenlijk zeggen. Kijk, dat komt nou bij mij vandaan. Bij God. En daar moeten we even een poosje over nadenken. Ja. Dat wil die naam Heere. Dat is God in zijn gunst. En dat wil vooral zeggen... Dat komt nu bij God vandaan. Gemeente, moet u omdenken hoor. Want ik ben begonnen met zo'n coronatijd. Dan zit je naar jezelf te kijken. Je zit naar elkaar te kijken. Je zit met elkaar te praten. En je komt tenslotte er wel achter. Je kunt elkaar niet helpen. Wie kan ons dan helpen? De Heere. De God van Abraham, Isaac en Jacob. De God des eeds en des verbonds. Dat is die God die in zijn welbehagen naar zondaren wil omzien. Die God die zocht, noem zomaar een paar dingetjes, Adam en Eva op. Wanneer? Toen ze waren gevallen en toen het helemaal donker was op deze aarde, zocht die God op. Die God zocht Noach op, want er staat in de Bijbel in Genesis 6. Doch Noach vond genade in de ogen des Heren. Die God zocht Abraham op. Want God zei tegen Abraham, ga uit uw land en uit uw maagschap naar het land dat ik u wijzen zal. En die God laat hier ook weer opnieuw zijn heilsboodschap horen. En gemeente, staat in heel de Bijbel. En dat horen we nu ook vanavond. Begint niet bij u, begint niet bij mij, begint bij God. De Heere. Wat is dat een groot geheim en wat is dat een diepe, onbevattelijke werkelijkheid. Dat nou die grote God die wij beledigen, die wij onteren door de zonde waar we afscheid van hebben genomen om nooit weer terug te keren. Zeg, ik ga die zondige mensen opzoeken. Dat noemen we nou eenzijdig, soeverein, vrijmachtig, welbaar. U kunt nog een heleboel dingen erbij doen, maar dat is nou vrije gunst die eeuwig God bewoog. En zo zoekt God nou ook vandaag nog zondaren op. En elk kind van God die weet ervan in zijn leven. Dat er een moment kwam dat God zei tot hier toe en niet verder. Toen greep de hemel in. Vraag het maar aan Paulus, vraag het aan Zacchaeus. Ga die hele Bijbel maar na. Vraag het aan Levi. God greep in. En dan ligt de zon daar op de grond. En God grijpt niet alleen voor het eerst in, maar God grijpt elke keer in. Want de mens die loopt weer weg, ook na ontvangen genade, kind van God, een dominee, een ouderling. We lopen zo weer weg. En dan weten we het zelf weer en dan gaat het weer prima en hebben we het aardig onder de knie. En dan lig je weer. En dan moet God je weer oprapen, hè. Want echt, een mens heeft een oude mens in zich. Dat is die oude natuur die iedere keer opnieuw opborrelt. En dan zie je Peter struikelen, dan zie je David naar Batsheba kijken en dan zie je Noach dronken in zijn tent liggen. Kinderen van God allemaal. Maar de Heere, God die opzoekt en blijft opzoeken. Steeds opnieuw. En straks in de hemel, gemeente, kunnen Gods kinderen zich maar over één ding verwonderen. Dat de Heere nou iedere keer opnieuw hen opzocht. Kent u ook dat geheim? Hoe ouder je wordt, des te minder schieten van u over. Het is enkel maar vrije gunst die eeuwig God bewoog. En dat alleen maar vrije gunst zal zijn en zal blijven, de Heere. En hoe krijgt dat heil, hoe krijgt die heilsbelofte dan gestald? Hoe krijgt dat nou inhoud, hoe krijgt dat handen en voeten? We hebben nu de oorsprong bekeken, de Heere. En dan gaat die heilsbelofte verder. En dan worden twee woorden genoemd, de toevlucht en in de tweede plaats de sterkte. De woorden die wel meer tegenkomen in de Bijbel, Psalm 46, hebben we ervan gezongen. He, de Heer, de God, de legerschaar is met ons, hoedt ons in gevaren. In Psalm 62, Psalm 90 zegt Mozes, gij zet ons geweest een toevlucht van geslacht tot geslacht. Ik kom heel veel tegen het woord toevlucht in de Bijbel. Een sterk toevlucht, dat betekent bescherming, hè? Die mensen werden omringd door vijanden. En dan zegt de Heer, zal de toevlucht, zal de bescherming van zijn volk zijn. En die mensen die waren zwak, heb ik net gezegd. En de Heer zal de kracht, de sterkte van zijn volk, van de kinderen Israëls zijn. En dat is wat hier gezegd wordt. En dit staat natuurlijk in het Oude Testament. Dat is 600 jaar voor de geboorte van de Heer Jezus. Maar dit is wel een heilsbelofte over de komende Messias. Want dat hele heil, wat van God uitgaat en wat hij gestalte geeft naar zijn welbaar, krijgt tenslotte handen en voeten. Ik zeg het een beetje eenvoudig zodat u het begrijpt. Krijgt tenslotte handen en voeten in de koning der koningen, in de Heere der Heer, in de kind van de kribbe. En dat is de grote heiland. Dat is de grote inhoud van de belofte. Want Paulus zegt, al de beloften God die zijn in Christus Jezus. Ja en amen, Gode tot eer. En Paulus bedoelt, die beloften die wijzen nog allemaal op de Heer Jezus en wie Hij is. En dan krijgt die tekst toch wel een hele diepe inhoud. Hè? En daar wil ik toch graag in mijn tweede gedachte wat over zeggen. De Heer Jezus zal de toevlucht van zijn volk. En de Heer Jezus zal de sterkte van zijn volk zijn. Dat werd hier bedoeld. Het ligt van het Nieuwe Testament. En dan ga ik alleen maar het woord sterkte laten we nu even liggen om de tijd willen. Maar we gaan ons toespitsen op het woord toevlucht. Bescherming. De Heer Jezus
zal de toevlucht van zijn kerk, van zijn volk zijn. En dan moet ik een paar dingen daarover zeggen, over die heilsbelofte, hoe die in elkaar, die handen en voeten krijgt. Probeert u mee te denken. Kijk, een mens die gaat God ontmoeten. We staan straks voor God, hè? U en ik ook hoor. En voor God, daar staan, echt, maar wij denken wel eens, er staan dominees, er staan ouderlingen, er staan mensen die veel bekeerd en wat minder bekeerd, en er staan, wel nee. Voor God staan maar één soort mensen, straatarme zondaar. Alleen maar straatarme zondaar. En wat hebben die zondaren nu in dit leven geleerd? Wat zal de Heer eens leren? Door dat plaatsmakende werk van de Heilige Geest. En het is geleerd. De Heer is al de toevlucht. En dan gaan we over die toevlucht een paar dingen zeggen. Hè? Het licht van de grote ontmoeting met God. De Heer Jezus de toevlucht. En denk erom, gemeente. Dit is de enige toevlucht. Laat ik daar maar eens mee beginnen. Er staat niet de Heer is een toevlucht, de toevlucht. De enige. We kunnen, ik weet niet wat voor wegen uitdenken. De een heeft de weg van de goede werken. De ander heeft de weg van de redenering. Weer een ander heeft de weg van blijheid en vrijheid. Maar al die wegen, u kunt ze maken, maar God kent ze niet. Er is bij God maar één weg. En dat is de weg, de waarheid in het leven. Is maar één middelaar. En buiten die ene middelaar wordt er niet één mens behouden. Moet goed onthouden hoor. Gods kinderen houden alleen die zalig maar geloof. Echt, maar die kunnen niet zalig worden met zichzelf of met weet ik veel wat voor dingen. Die hebben Christus nodig. Hij is noodzakelijk. En dat wordt echt geleerd op de leerschool der genade. Want de duivel die komt er maar bij. En de zonde die drijf je op en uit. En je kunt jezelf niet redden. Het is het dan een wonder, als de hemel open gaat. En de engelen nederdalen, u is heden geboren, de zaligmaker. En we zullen kinderen vinden liggen in de kribbe. En dan gaan ze, die herders, zijn kindje gezien. Een grote blijdschap, noodzakelijk. Hij is de enige naam onder de hemel. Dus ook we moeten zalig worden. Jong en oud vergeten toch. U mag één ding veranderen. Er is maar één zaligmaker. Er is maar één middelaar. De middelaar Gods en der mensen. En buiten die zaligmaker wordt niemand behouden. En in Christus is een fontein geopend tegen de zon. En tegen de onreinigheid. Voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem. Fontein. Zakelijk. Tweede plaats. De Heer is al de toevlucht. Bescherming. We hebben allemaal wel eens een bescherming. Als je nou op het strand bent en het waait hard, dan zet je zo'n scherm op en dan waait dat. Maar als het heel hard waait, waait zo'n scherm om. Aan die bescherming heb je niet veel. Nou zijn er in deze wereld en nu zijn er ook in de kerk en nu zijn er onder de godsdienstige mensen en weet ik wat allemaal meer. Die allerlei beschermingsmiddelen hebben, maar uiteindelijk zullen ze niet helpen. Ja, zegt u, maar ik heb toch heel netjes geleefd. Dat is prima, maar u hebt niet volmaakt geleefd. Ja, maar ik ben altijd naar de kerk geweest. Dat is prima, maar is er ook olie in uw vaatje? Of kun je het nou rustig uithouden? Gemeente, die middelaar is nodig en die middelaar alleen is volkomen. Het is de enige echte houdbare toevlucht, de enige houdbare schuilplaats. En dat moet ik ook met heel veel klem en nadruk zeggen. Want ons vrome, ons godsdienstige hart, het is geneigd om 100 wegen uit te denken buiten deze heiland om. En laat de Heer maar eens komen en laat er maar eens iets gaan drukken in ons leven. We proberen van alles om het weer in orde te maken met God en het lukt niet. Nou dan, dat is maar één. En waarom die ene, die volkomen zaligmaker, die noodzakelijke, die volkomen? Weet u waar de Heer Jezus wel volkomen is? En dan moet u goed onthouden hoor. Jong en oud, onthoud dat. Want er wordt door heel veel mensen zo verkeerd gedacht over de volkomenheid van de zalig, ook door mij.
Want voor je het weet, dan loop ik weer met mezelf en dat ik wel eens een aardig preekje heb gedaan. En dat is toch ook wel aangenaam voor God en voor de mensen. Noem het allemaal maar op. Telt voor God niet. Staat in Matthäus, Lucas 17, vers 10. Als ik gedaan heb, heb ik niks meer dan onnutte dienst. Onnut, een hopeloos stuk. Heb niks. Zegt u misschien, ja, maar dat is toch radicaal? Nou zat het in de Bijbel. Waarom zou het voorkomen? De wet moet worden gehoorzaamd. Doe dat en gij zult leven. En dan niet een beetje, nee, volkomen. En in de tweede plaats, een gevallen mens die heeft de straf. De schuld moet betaald. En dan niet voor een beetje en dan niet met wat verkeerd geld, nee, met alleen dat goede betaalmiddel. En dan geeft de Heilige Geest nooit geen rust. Naar mijn vaste overtuiging dan alleen als de schuld betaald en als de wet voldaan is. God rust alleen in zijn eigen werk en nergens anders in. En dan ben ik een beetje streng, ook voor mezelf. En dan zien we hier deze heiland. De Heer Jezus zal de toevlucht van zijn volk. Hij kwam in de wereld. En heeft 33 jaar lang die wet volkomen onderhouden. Wie overtuigt mij van zonde? Hij wandelde in deze wereld en lag in de kribben en ging via Galilea, Judea naar Golgotha. En daar heeft hij betaald. De drinkbeker die de Vader mij geeft, zal ik die niet drinken. De laatste druppel toe heeft hij de drinkbeker van de toren Gods gedronken. Tot op het punt dat het was volbracht. Daarin is deze heiland volkomen. Hij heeft de hele wet gehouden. Hij heeft de totale schuld betaald. En daarom zijn het alleen de noodzakelijke. Maar ook de volkomen zaligmaker. Ik moet dan altijd denken aan een treffend woord van Kobrugge. Kobrugge liep misschien helemaal ondersteboven in zijn leven. Hij kon ook geen kant meer op, want dat is de weg die de Heer gaat en je geen kant meer op kunt. En toen zei God tegen Kobrugge, zijt gij met mijn lam tevreden, Christus. En toen mocht Kobrugge door genade zeggen, ja Heer. En toen kwam het woord van de hemel, dan ben ik met u tevreden. Tevreden met het lam. Het geheim wat de Heer zijn kinderen leert hier in dit strijdperk van dit leven. Ken u ook dat geheim? En nodig, volkomen en gewillig. En als ik allemaal een beetje te luisteren en denk van ja, die dominee, hij preekt wat over de Bijbel, over Joël 3 vers 16b, maar de Heer zal de toevlucht zijn volk zijn. Misschien zit u een beetje te kijken en denkt van, oh, mooi gebouw en dan kijk hier eens naar en dan kijk daar eens naar. Maar ja, we moeten bekeerd worden en ja, dat moet God doen. En zo hebben we allemaal wel onze verhalen daarbij. En het is op zich nog waar ook, want God moet de mens bekeerd, dat moet ik niet doen, dat moet u zelf niet, dat moet God doen door de Heilige Geest. Door wederbarende genade. Alleen hoe bent u daar een wonder? Neemt u dat voor kennisgeving aan? En zegt u, nou dat hebben we vorige week zondag ook gehoord en hebben we vanmorgen gehoord en vanmiddag gehoord. En dan horen we dat weer opnieuw en daar zijn we het van harte mee eens. En we hopen volgende week, als we de tijd hebben, het nog eens een keer te horen. Ja, en zo leeft u dus voort. Nou, de duivel vindt dat prima. Leef u maar rustig zo door hoor. Niet te veel, niet te moeilijk doen. Er moet geen klem komen te staan op uw leven. Hè. U moet zich niet in de war raken. Want u moet tenslotte verder. Ik wou dat u eens in de war raakte. En meteen de kerk heb gezegd. Maar moet bekeerd worden. Ik kan zo niet verder. Ik kan nu wel op vakantie en ik kan nu wel een beetje rondlopen. Dat mag, we gunnen het u van harte. Maar dat moet zo niet blijven. Wat dan? Ja, en dan moet ik nog iets zeggen. Misschien denkt u van, nou wat die dominee, misschien een beetje te ruim of... De Heere Jezus zal de toevlucht van zijn volk. En nou zeg ik misschien iets wat u niet zo fijn vindt om te horen. Of misschien bent u het er wel niet mee eens.
Want ik kom een heleboel mensen te willen graag bekeerd.
Ja, nee, ik wil wel graag bekeerd, meneer dominee. Ja, hoor, ik wil ook zo graag bekeerd zijn.
Oh.
Waarom ben u dan? Ja, dat weet u wel, dat moet God doen.
Oh.
U wilt graag, maar God wil niet.
Nou, dan begint het al een beetje te draaien en zo.
Het is natuurlijk precies andersom, hè. Die zaligmaker, die wil heel zo graag, mens, dat ze bij hem komen.
En je komt heruit tot mij. Alle die vermoeid en belast zijn. Zo iemand dorst, wendt u naar mij.
Een volkomen gewillige zaligmaker, hoor.
Er is niemand hier in de kerk die kan zeggen, ja, de heer Jezus die wordt wel gepreekt, maar ja, ik zal wel niet welkom zijn, want u bent welkom. Wie u bent, jong, oud, groot, klein. Daar lag de heer Jezus voor in de kribbe. Deze ontvangt zondaren en eet met hen.
Ja, maar waar zit dan het probleem? Dat zit in u en in mij.
En nergens anders.
Ja, maar de uitschrijving, nee, daar weet u en daar weet ik niks van. Wie God precies heeft uitgekomen, laat dat er maar even buiten nu. Er is een gewillige zaligmaker die wordt gepreekt, een onwillige mens, dat is het. En weet u, als God nou een mens bekeert, hè, dan komt hij daarachter. En dan zegt hij buiten, nou, dat zou zo bekeerd kunnen worden. Zou ik voor mij ook, want ik heb wel 20 jaar, 30 jaar, 35 jaar, 40 jaar... me verzet tegen die God. Want dat doet de mens. Hij leeft in oorlog tegen God als in het paradijs begonnen. En dat leeft hij uit. De een op een vrome manier, de ander op een kerkelijke manier, de ander op een wereldse manier. Maar hij leeft in oorlog tegen God. En dan komt die God in deze wereld. En dan doet hij zalig, maakt zijn armen open en zegt, komt herwaarts. Dus nooit meer zeggen, hè, de God die... Het zit bij u. Want als die koning koning wordt, dan wordt hij alleen koning. En weet u, wij moeten niet tot God opklimmen, maar God daalt af in deze wereld, omdat we hem zullen benodigen. Ken u ook dat geheim? God nou zo'n onwillig beest als u was wilde omzien. Ik trok ze met mensenzelen, met touwen der liefde, met koorden van goede tieren uit. Ik wil en zij zullen. Een zeer gewillig volk op de dag van zijn heerkracht. Dan zie je ze komen, hè. Levi is een tolle, volg mij. Ik kon eens een boeltje laten liggen en ging mee. Ze gingen, haast u en kom af. Komt u de boom. En zo leren we het nog, hoor. Maar dan klinkt dat woord. Niet alleen in ons hoofd, maar ook in ons hart. Dan komt er die heilige onrust. En dan zoeken de dingen die boven zijn. Gewillig zal. En nou nog iets. We namen nou, het is bijna tijd, aan onze derde gedachte. Dan heb ik u wat verteld over die toevlucht, hè. De noodzakelijke, de volkomen, de gewillige... En nou nog een puntje, wel belangrijk. Nog even in de tekst kijken. De Heer zal de toevlucht zijns volks en de sterkte van de kinderen zijns volks. Zijns volks, wat betekent dat? Nou, zijns volks, hè, dat is heel persoonlijk. Zijns volks. We lezen het zo heel vaak ook in de psalm. Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. De Heer is mijn herder. Ja, wat is dat woordje mijn? Wat betekent dat nu? Nou, dat betekent dat... Laat ik eerst maar een voorbeeld noemen. Elk kind hier in de kerk weet van de ark van Noach. Weten we allemaal van. En de oudere mensen natuurlijk ook. En de luisteraar bij de kerktelefoon weet allemaal van de ark van Noach. En Noach heeft die ark gebouwd 120 jaar lang. God liet de mensen waarschuwen. En Noach zei, mensen, er komt een grote vloed. Maar kom in de ark. En in het begin zeiden de mensen, nou Noach, ja, ja. Noach is een prediker der gerechtigheid, staat in de brieven van de apostelen.
En in het begin hebben die mensen misschien best wel gedacht, nou, ja, het is toch niet zo, ja, laten we nog maar eens nog een beetje geholpen, misschien wel, weet ik het. En het duurt langer, 10 jaar en 20 jaar en die kist die Noach daar bouwt midden in het land wordt allemaal groter en groter. Ontzettend veel energie erin gestopt. En dat is 100 jaar. Er komt een vloed, mensen. Ja, Noach, dat zei je 30 jaar geleden ook al. Ja, er komt een vloed, mensen. Ja, dat zei je 110 jaar geleden ook al. En 115 jaar. En door de mensen, er komt een vloed. Als u niet in die ark zit, dan komt u om. Dan verdrinkt u. Ja, Noah, ik heb van mijn opa gehoord dat je dat 100 jaar geleden ook al hebt gezegd. En tenslotte is het 120 jaar, de dieren gaan de ark binnen. En nog steeds staat die deur open. Dan weten we dat die mensen hebben, dat die Noah, die is een beetje godsdienstwaanzinnige, weet u wel. Die is niet helemaal goed in hun hoofd. En zo van Noah, zijn vrouw, zijn 3 zonen met hun dochter, en dat is het dan. En de rest van de mensen die wilden er niet in. Hadden geen zin erin. Vonden het vreemd om daar in die ark te gaan zitten. En toen begon het te regenen. Wat wil ik daar nou mee zeggen? Ik wilde mee zeggen dat we kunnen weten van de ark. En dat we jarenlang kunnen horen van de ark. En dat we de betekenis horen van de ark. Maar u moet erin. Want als het gaat regenen, als het oordeel komt, moet u erin zitten. Moet u er niet wat van weten. Moet u niet weten dat er een ark is geweest. En dan moet u niet zeggen, ja, we hebben ook wel eens gehoord van de ark. En dat was mooi van die Noach, dat heeft gedaan. Moet erin. Zijns volks. U moet daar persoonlijk deel aan hebben. En hoe krijgt u dat dan deel aan? Ja, weet u dat? Hoe krijgt u er nou deel aan? Hebben u er al deel aan? Is dat nou ook uw God? Zijn volk? Hoort u bij dat volk? En wie hoort er daar nou bij? En dan kom ik terecht bij dat ware geloof. Want het geloof dat verenigt met de Heer Jezus Christus. En dat geloof dat is een gave. En dat geloof dat wordt beoefend. En het komt dus aan voor u en voor mij. Op dat beoefende geloof. Het kan veel gebeurd zijn in uw leven. Dat is groot. Dat hoef je niet weg te gooien. Misschien is 20 jaar geleden. Misschien is 25 jaar geleden. Misschien is 30 jaar geleden. Misschien denken we er nog wel eens over na. En misschien ontroert dat u. Maar hoe is het daarna gegaan? En hoe was het nou vorige week? En hoe was het nou deze week? En hoe is het nou vanavond? Want dat geloof wat de Heer schenkt. Dat gaat zich ook oefenen. En gemeente, vertel ik er even iets. Hè? Ja, u weet, 5,5 jaar geleden is mijn vrouw overleden. En een bekeerde vrouw, al van jongs af aan, van de jaren 20. En ze is 57 toen ze overleed. En toen lag ze daar op de sterfbed, 10, 14 dagen voor de sterfbed. Toen nam de Heer alles weg, toen lag er een rampzalig mens op bed. Er heeft niks meer over. Lege handjes. Toen zei er nog iets op Psalm 116, de angst der hel, de alle troost is mis. De duivel die maakt je wat wijs hoor. En dan ga je zo de hel in. Ik heb 's nachts een stukje voorgelezen uit de Bijbel. Ik wist niet meer wat ik moest doen. Voorgelezen 1 Johannes 1 en toen hoofdstuk 2. De nood van de leeuw kwam de Heer over. En die werd gezondigd. We zeggen dat we niet gezond zo verleiden wij onszelf. Maar indien wij gezondigd hebben. We hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Vader, is een verzoening voor ons, niet alleen ons, maar de zonde van de gehele wereld. En daar ontsloot zich die ruimte van de zaligmaker weer opnieuw. En toen ging dat geloof open geweten. Daar staat de beoefening. En die zaligmaker een gestalte krijgt. Dat alles wat aan hem is, gans begeerlijk wordt. Dan gaat bij wijze van de hemelpoort open. Als je zomaar afreist. Dat het vaderhuis waarvan McChain zingt hierboven. Wat mijn God bracht mij thuis. Dat is de beoefening van het geloof, gemeente. Die Jezus zegt tegen de discipelen. Breng nu van de vissen die je nu gevangen hebt. En dat was voor het laatst. dat u die zaligmaker eens laatst voor ogen hebt geschouwd. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. 4 dagen geleden mocht ik een hele lange periode weer eens de doopbrief. Mijn eigen kleinkind trouwens. Dan zie je dat water. Hè? Dat is het bloed wat reinigt. Van alle zonden. En dan staat er een straatarme dominee. Die niks bij God heeft in te brengen dan alleen maar schuld en lege briefjes. Maar dat water wijst op het bloed van de zaligmaker. En dat water reinigt van alle zonden. Dat water is hemel naar de bloed van Christus. Kijk, en dat is nou het geheim van het allerheiligste geloof. Dat staat niet op een afstandje. Dat is die bevende hand, weet u wel. Waar u die onschonken genade mag eigen, die middelaar die zalig maken. Vrome volk in u verheugd. Zal huppelen van zielen verheugd. Als ze een wens verkrijgen. Dat was mijn tweede gedachte. En dan zou ik ook nog wat willen zeggen over mijn derde gedachte. Maar ik zit naar de klok te kijken. Het is tijd. En dan lees ik in het vervolg. En gij lieden zult weten dat ik de Heere uw God ben. De eerste gedachte was de noodzaak van die heilsbelofte. De tweede gedachte was de inhoud van die heilsbelofte. En de derde gedachte was tussen en. Gij zult weten. Wat is uw enige troost. Bij de in leven en in sterven. Dat ik niet mijns. Maar mijns getrouwen zalig maken. Jezus Christus eigen ben. Nu reis ik getroost onder het heilige kruis. Dat erfgoed hierboven in het vaderlijk huis. Is die wetenschap. Die troostrijke wetenschap. Voor rekening te liggen van anderen. Gij zult weten. En dat geeft de Heer aan zijn kerk en zijn kind. We horen het ook in die alle hele bruiloft van Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God, bij God vandaan, de wereld gaat dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En gij zult weten. Dat ik de Heere, uw God, ben. Dat ligt dan vast niet in onszelf hoor. In twee doorboorde handen. In die soevereine opzoekende zondagslieden van God. Dat ligt vast in het werk van de Heilige Geest en gij zult weten. Ja, dat is een heilzame wetenschap. Daar kan de duivel niet tegenop. In alle zwakte worden Gods kinderen daardoor opgebeurd en opgetild. En dat geeft toekomst. Daar was ik mee begonnen. De vijanden, de zwakte en de toekomst. En dat is naar toekomst, ook voor de toekomst. Dat is een uitzicht. Over dood, hel en graf heen. En dat is een wetenschap die de Heer leert aan allen die hem vrezen. We gaan eindigen. In de eerste plaats onbekeerde mensen. U die nog gewoon leeft voor dit aardse en er ook genoeg aan heeft en ook zo verder wilt leven, want dat is een onbekeerd mens, die leeft verder en die wil ook verder met leven gerust gelaten worden. Niet te druk, dominee, niet te dicht bij ons komen, laat ons met rust, want we hebben vakantie. Ja. En als u van de week een ongeluk krijgt, ja, oh, daar. Ben u nog onbekeerd, onwedergeboren? En heb u vanavond gehoord dat u niet naar huis moet gaan, maar God moet me bekeren en ik hoop dat het verder goed komt. Dan komt het niet goed met u. Wat dan? Ik preek u een God in de hemel. Die zijn woord laat prediken, ook vanavond. En die te doen we hebben met zondige mensen. Een God die zegt, die mij aanroept in de nood, die vindt mijn gunst oneindig groot. Er is bij u niks geen doen aan, er is bij God doen aan. Dus ik zou zeggen, zoek die God op. Buig vanavond die knieën, hou vol en zeg, Heere, wil u ook naar mij omzien. Kunt u het dan verdienen met uw bidden? Nee, daar kunt u niks mee verdienen, maar het is de weg die God in de Bijbel heeft verordineerd. Augustinus zegt, u moet handelen in de weg van uw plicht en God handelt in de weg van zijn belofte. U hebt een plicht, doe die plicht. En God handelt in de weg van zijn belofte. En ik zou zeggen, die God valt mee hoor jongelui. Zullen jullie er ook om denken. De duivel maakt je van alles wijs, die God. En die, dan moet je, dat is heel naar en heel vervelend en zo, met allemaal leugens. Echt waar, het zijn leugens. Geloof het nou niet. Er is geen heerlijke dienst, die dienst van God. Ja, maar Gods kinderen hebben een strijd, kom er zo nog even op. Daar begin ik niet mee. Het is echt een liefde. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroogd. God is een goeddoende God. Misschien zegt u, ja, het is nou mijn worstelen, het is nou mijn strijd, dominee. Is het nou ook voor mij? De Heere zal de toevlucht van zijn volk wezen. Hoor ik daar nou bij? En dat is misschien het grote raadsel, dat is ook de nood van uw leven, daar hebt u geen antwoord op. En daar worstelt u mee 2 jaar, 10 jaar, 15 jaar, 20 jaar. Ik weet dat maar niet, misschien is dat al een heel leven lang. Denk nooit dat het aan God ligt, dat wil ik u voor waarschuwen. Maar aan de andere kant, ik kom in de Bijbel een heleboel mensen tegen die geworsteld hebben. Gestreden hebben. En ik heb vanmorgen gepreekt uit Handelingen 14 dat we door vele verdrukkingen moeten ingaan in het Koninkrijk Gods. Er komt er niet één in de hemel of die heeft hier op aarde gestreden. En dan weet ik wel, niet alle strijden precies hetzelfde. Maar ik zou zeggen, hou vol en weet dat de Heer Jezus een gewillige zaligmaker is. U komt met uzelf wel teleurgesteld uit, maar met die zaligmaker niet. Dus hou vol. Ja, maar hou vol. Ja, totdat u ook die zaligmaker mag kennen. Hij is volkomen gewillig. Hij is een gewillige zaligmaker. En die op hem vertrouwt, op hem alleen, ziet zich omringd door zijn weldadigheden. En mag u door genade dat tere geheim nog kennen. Dat God naar u heeft omgezien. Op het vlakken van het veld voor het eerst. En dan mag u daarover nadenken. En dat is groot. Als je daar nog eens over nadenkt wat de Heer is begonnen. Maak er nou geen grond van. Hè? Daar kom je heel veel voor tegen. Ook in kerkelijk Nederland. Ook doe ik zelf ook aan mee. En dan denk je bij jezelf. Ja, ik ben toch dominee. En ik ben toch opnieuw geboren. En ja, ik heb toch dit wel eens meegemaakt. En dat wel eens meegemaakt. En weet u waar je dan achter komt? Het is allemaal Christus niet. En maar één grond overblijft, hè? En die ene grond die ligt in Christus en daarin alleen. En dat zal ook de lof zijn in de hemel. De lof van het lam. De lof van de zaligmaker. En wanneer we voor het laatst zijn stem er is gehoord. Zijn liefde ervaren. Zijn ogen aanschouwd. Zulke is mijn liefste, zulke is mijn zielenvriend, o gij dochters van Jeruzalem. De Heere zal de toevlucht van zijn volk zijn. Amen.